Dit is de boeddhistische omroep. Deze maand is het alweer 41 jaar geleden dat de Dalai Lama vanuit Tibet naar India vluchtte en daar sedertdien in ballingschap leeft. Weten we nog waarom hij vluchtte voor de Chinese bezetters van Tibet die het land in 1950 innamen? Ik praat daarover met Henk Blazer. Hij is Affiliated Fellow van het International Institute for Asian Studies in Leiden en Tibet-deskundige. Waarom ging de Dalai Lama in ballingschap?
We weten waarom hij vluchtte. De directe aanleiding was een opstand in Lhasa in 1959. Dat maakte het voor hem erg onveilig om langer te blijven. Toen heeft hij beslist om te vluchten. Maar hij heeft wel al 9 jaar lang onder Chinese overheersing geregeerd, tussen aanhalingstekens.
Gebruikten de Chinezen hem of konden ze hem eigenlijk niet meteen kwijt toen ze in 1950 Tibet bezetten?
Ze gebruikten hem tot op zekere hoogte. Ze hadden hem nodig, laten we het zo zeggen. Sterker nog, ze wilden hem niet kwijt. Ze hebben zich goed gerealiseerd dat zonder de Dalai Lama dat het heel moeilijk zou worden om Tibet onder controle te houden. Nee. Dus het is zeker niet hun politiek geweest om hem te verdrijven. Nee. En het is een grote teleurstelling geweest voor hem zo waarschijnlijk dat hij weg was op een gegeven moment.
Er zijn nogal wat ontwikkelingen geweest in het Westen met betrekking tot het boeddhisme uit Tibet. En zoals je dat dan vaak ziet, gaat dat met schommelingen gepaard. Eerst een verheerlijking van deze heilige man. En vervolgens, verrassend toch, ook een verguizing. Kun je dat verklaren?
Dat zou je kunnen verklaren, maar het is gewoon een feit. Het blijkt dat de belangstelling van het Westen voor Tibet historisch gezien heel sterk gedreven is door romantische projecties. De Dalai Lama heeft dat gevoeld, heeft daar ook gebruik van gemaakt. Heeft sympathie voor de zaak Tibet opgewekt door het Westen eigenlijk te geven, het Westen tussen aanhalingstekens uiteraard, te geven wat ze zochten. Een heilige man uit een Oosters land met een mysterieuze achtergrond, mystieke achtergrond. Dat heeft een tijd stand gehouden, maar vroeg of laat komt toch de historische realiteiten van Tibet aan het licht als mensen meer informatie gaan krijgen. En toen uiteraard is men ook kritische geluiden gaan laten horen over de Dalai Lama. Dus het is meer een gegeven feit. De Dalai Lama had belang bij het Westen. Dat wil zeggen, de Dalai Lama kon alleen via het Westen de zaak Tibet bevorderen. Naar China toe had hij geen enkele macht. Mm-hmm. Maar de media, de westerse media, hebben hem een kans gegeven om Tibet onder druk te zetten.
Was die Nobelprijs voor de Vrede die de Dalai Lama gekregen heeft een paar jaar geleden daar onderdeel van?
Dat was voor de Chinezen toen een klap in het gezicht. En voor de Dalai Lama een grist on the mill, koren op zijn molen. Dat heeft hem de perfecte identiteit gegeven om zijn vreedzaam streven naar een onafhankelijk of een meer autonoom Tibet te legitimeren.
Aan de andere kant kun je ook concluderen dat het Westen het er verder bij laat. Hè? Ze doet niets om Tibet zodanig op de agenda te zetten om de Chinezen eruit te krijgen.
Dat is een oud probleem. Het Westen blijkt en is gebleken, moet ik eigenlijk zeggen, voor de Tibetanen een onbetrouwbare vriend te zijn. Zij hadden bepaalde belangen bij Tibet, maar hebben nooit een strong case gemaakt voor de onafhankelijkheid van Tibet. De Britten hadden belang bij Tibet, zolang ze nog in India tegenwoordig waren, als een soort van bufferstaat naar Rusland en China toe. De Verenigde Staten hadden een bepaald belang bij Tibet. Maar niemand heeft zijn nek uit willen steken om met de Tibetanen mee te denken. Ze hebben alleen de zaak van Tibet gebruikt, zover als het in hun politiek te pas kwam. En de Tibetanen zijn er nu ook goed van doordrongen. Ze hebben die les geleerd. Van hun kant maken zij ook gewoon heel cool en berekend gebruik van alle mogelijkheden tot pressie die ze via de westerse media kunnen krijgen. Dus wat dat betreft zijn ze op het moment wel redelijk aan elkaar gewaagd. Het is pas in de laatste decennia dat ook op politiek niveau, op hoog politiek niveau in de Verenigde Staten, in sommige Europese landen, daadwerkelijk stelling wordt genomen tegen wat China in Tibet gedaan heeft op een manier die suggereert dat ze de Volksrepubliek China op het hart drukken om toch aan meer autonomie te gaan werken en toch een ander beleid te gaan voeren in Tibet. Dus de laatste decennia komt er enige verandering in. Maar historisch gezien is de involvering van westerse mogendheden in Tibet is voor de Tibetanen erg teleurstellend geweest. Ja. Ze, op het laatste moment vonden ze vaak niet thuis.
Ja. Kun je zeggen dat we eigenlijk tot op de dag van vandaag nog steeds niet precies weten wat er nou tijdens de overheersing van de, of onderdrukking van de Chinezen gebeurd is in Tibet?
Dat zou je kunnen zeggen. De kwestie Tibet is, zoals ik ook al eerder aangaf, een heel sterk een kwestie van representatie van Tibet geworden. Waarin twee partijen een eigen verhaal, een eigen versie van de gebeurtenissen hebben, waar ze ook heel veel belang bij hebben. Nu zijn er wel al wat gegevens bekend. Er zijn organisaties zoals Tibet Information Network die zich wel degelijk ingespannen hebben om de concrete data op een rij te zetten. Dus we weten wel al wat. Maar een groot deel van de informatie die we krijgen is gezeefd of door Chinese autoriteiten of door mensen die de zaak van Tibet een warm hart toedragen. In die zin dat ze pro-Tibetaans of onafhankelijkheid zijn.
Ja. Voor jouw onderzoek ben je niet naar Tibet gegaan. Vraag 1. Wat voor onderzoek deed je? Vraag 2. Waarom niet in Tibet?
Dat is een verstandshuwelijk geweest. Mijn onderzoek ligt heel sterk op het gebied van religie. Is niet bezig met politieke verhoudingen, tenzij ze belangrijk zijn voor ontwikkelingen in religieuze tradities. Ligt ook in een tijd die ver in het verleden ligt. Grofweg in wat wij de middeleeuwen zouden noemen, de late middeleeuwen. Daarvoor is het belangrijk dat ik contact zoek met informanten uit de traditie zelf. Ik ben met name bezig met wat dan heet de oude traditie uit Tibetaans boeddhisme, de Nyingmapas. En met een traditie die zichzelf over het algemeen niet als boeddhistisch beschouwt, de Bumpo's. Dat zijn alle twee tradities die, of clusters van tradities moet je eigenlijk zeggen, die heel weinig bekend zijn, waar we erg weinig van weten. Dus wil je daar serieus werk aan doen, dan zul je naar die mensen toe moeten gaan, met ze gaan praten, teksten met hen doorlezen. En in de vluchtelingengemeenschap is dat veel gemakkelijker dan in Tibet.
Kun je uitleggen waarom dat in Tibet veel moeilijker is dan in vluchtelingenkampen?
Uiteraard, in Tibet zijn heel veel kloosters zijn vernietigd, gesloten. Monniken zijn gedwongen om een wereldlijk leven op te vatten. Sinds de 80e jaren is er innige ontspanning gekomen in de Chinese religieuze politiek in Tibet. En wordt het weer toegestaan dat jonge monniken novice worden, enzovoort, enzovoort. Zijn kloosters weer opgebouwd. Maar er zit toch in heel veel kloosters zit er een breuk in de traditie. Dat is één ding. Dus de traditie die je aantreft is niet altijd meer helemaal intact. Het tweede ding is dat Het tweede punt is dat als je aankondigt dat je in Tibet als wetenschappelijk onderzoeker werk gaat doen, worden de Chinezen, ook de Tibetanen, want die voeren vaak beleid daaruit, worden een beetje nerveus. Omdat ze de ervaring hebben dat wetenschappers de neiging hebben om dingen nogal kras in de publiciteit te brengen en allerlei informatie uit te graven waar ze misschien nadeel bij zouden kunnen hebben en vaak ook inderdaad hadden.
Ja. Dus ze zijn eigenlijk bang dat die wetenschappers binnenkomen met een dubbele agenda.
Precies. Ja, precies, dat is het geval. En de directe aanleiding om daar heel voorzichtig mee te zijn, is dat voor jou is dat niet zo'n probleem. Jij verzamelt je informatie, als je die het land uitkrijgt, publiceer je die. Ja. Mooi. Maar degene die jou die informatie gegeven heeft in Tibet, die heeft een probleem. Die wordt naar de hand opgepakt. En dat gebeurt echt, dat mensen naar de hand ondervraagd worden als ze uitgebreid gecommuniceerd hebben met een wetenschapper.
Met andere woorden, ter bescherming van je informanten heb je Tibet en vanwege de breuk in de traditie noodgedwongen links laten liggen.
Ja, tot op zekere hoogte. Van de ene kant, de traditie vertoont op vele plaatsen een breuk. Dat is niet overal het geval, hoor. Bijvoorbeeld in Oost-Tibet zijn sommige tradities vrij goed intact gebleven. Een tweede punt is dat je gewoon moeilijk binnenkomt op een officiële wijze. Dus je zult in zekere zin een beetje moeten bedriegen. Je gewoon voordoen als een toerist om überhaupt vrij te kunnen reizen. En het laatste punt is dat mocht het je lukken om informatie los te krijgen, dan breng je je informanten in gevaar. Ook dat verschilt van regio tot regio. Uiteraard als je in Lhasa gaat zitten, daar is de controle veel sterker. Als je in een afgelegen gebied in Oost-Tibet, in Kham of in Amdo, Sichuan of Qinghai, zoals het dan nu heet, als je daar gaat zitten, dan heb je kans dat je gewoon niet opgemerkt wordt. En dan kun je je werk doen, maar het blijft een risico. Terwijl in de vluchtelingengemeenschap dit probleem totaal niet speelt. Je hebt daar ook een breuk. Sommige van die kloosters zijn opnieuw gesticht in ballingschap. En hebben invloed ondergaan van modern India. Dragen de tekenen van ballingschap, van een groep in ballingschap. Maar desalniettemin, de mensen zijn meestal goed toegankelijk. De mensen die gevlucht zijn in het begin waren ook vaak dragers van de traditie. Dat wil zeggen, het zijn goed geïnformeerde mensen. En sommige kloosters in het noorden van India, de Himalaya's, in Nepal, die zijn al heel lang daar. Mm-hmm. Die waren er al voordat de Chinezen Tibet binnenvielen en tussen aanhalingstekens bevrijden. Ja.
Als we het daar toch over hebben, zie je het nog ooit gebeuren dat de Dalai Lama of een reïncarnatie van hem terugkeert naar Tibet?
Heel moeilijk te zeggen. Zelfs de Dalai Lama laat zich daar niet over uit. En die heeft meer informatie dan ik heb. Een aantal dingen zijn wel duidelijk te zien. Dat is dat China, wat je er ook van zeggen wil, heel veel ervaring heeft met het bedrijven van politiek. Eén ding hebben ze goed gezien. De Dalai Lama ooit zal sterven. Het is geen geweldig inzicht, maar hij zal ooit sterven. En dan moet er een opvolger komen. Dat wil zeggen, als zij zorgen dat zij invloed kunnen uitoefenen op wie de volgende Dalai Lama wordt, dan hebben ze Tibet in hun zak. Dus zij hebben een sterke troef in handen om een Dalai Lama uit te kiezen en op te leiden die hun beleid ondersteunt.
U luisterde naar een gesprek met Henk Blazer, Tibet-deskundige en Affiliated Fellow van het International Institute for Asian Studies in Leiden. Dit was de Boeddhistische Omroep. Graag tot volgende week.